Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Juli 2017, de dag van de allereerste finish bergop in de Tour de France. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier en vanaf onze vertrouwde bank in Amsterdam-West is dit aflevering 2 van seizoen 2 van de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. We reden vandaag naar La Planche des Belles Filles, de springplank van de mooie meisjes. Even leek het dat twee Belgen een kans zouden maken, maar BMC en de Skybots maakten korte metten met die droom. Het tempo ging op de slotklim de hoogte in, één voor één losten de mindere goden en net toen we dachten dat het de saaiste tour ooit zou gaan worden, bracht de Italiaanse kampioen weer hoop in onze harten. Puikendemarrage, Dieter-overwinning, een bolletjestrui en twee kussen van de ronde mis voor Fabio Aru.
Nou, Aru gaat de etappe winnen. Die begint al een soort kruisgebaartje te maken op zijn borst. Van ik heb deze etappe te pakken. Ja, daar gaat hij, de Italiaanse kampioen. Hij wint de etappe. En dan kijken we naar de tijdverschillen. Daar komt Martin aan. Komt Martin uiteindelijk als tweede over de streep? Ja, dat zal hij zeker komen. Kijken naar het tijdverschil. Dat is inmiddels 10 seconden. Dat is 11 seconden. Dat loopt langzamerhand op. Daniel Martin komt nu over de streep op 15 seconden. Dan komt Froome over de streep. Hij kent op 18 seconden samen met Poort. Die zijn allebei op 18 seconden. Dan hebben we Bardet op 24 seconden. En dan komt de rest. En dan hebben we ook nog Geraint Thomas. En natuurlijk Nairo Quintana. Die de eerste klap oploopt in deze Tour.
Listen, baby. I'm lonely and blue. Just being here without you. I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Mensen zijn boos.
Ja, ze zijn boos dat we er niet elke dag zijn.
Boos en kritisch.
Heb jij boze reacties gehad?
Een drol in mijn brievenbus. Nog
boos,
net niet.
Van het buurtcomité, boze, boze Rode Lantaarn luisteraars.
Ja, nee. Ja, mensen hadden toch gehoopt dat we er iedere dag zouden zijn om de saaiheid van de etappes te doorbreken.
Ja, ze moeten nu met wat mindere goden van het podcast te doen, hè?
Ja.
Zoals de Lance.
Lance Armstrong, iedere dag. Ja, en misschien moeten we wel nog één keer benoemen dat we bewust nu er wat minder zijn deze week. Zodat we volgende week en de week erop kunnen knallen.
Ja, tijdens één van de vijf berggebieden waar ze doorheen moeten.
Precies. Zoals de Jura, de Alpen, de Pyreneeën.
Die komen allemaal nog, hè?
Ja, en daar zijn wij allemaal bij. Dus geen zorgen, mensen. Het komt allemaal goed.
Heb jij wel eens naar de Lance geluisterd al?
Tot dusver iedere dag.
Echt waar?
Ja. En? Ik vind het echt leuk.
Wat vind je ervan?
Nou, leuk.
Oké, dankjewel. Mijn beste interview skills ingezet.
Heb je nog nieuwtjes? Nee, ik vind het heel leuk. Ik luister er echt graag naar. Want hij is gewoon, hij weet natuurlijk gewoon superveel. En hij heeft echt inside information uit het peloton. Hij zegt zelf dat hij er natuurlijk al een tijdje uit weg is. Dus hij weet niet meer alles van de huidige generatie renners. Maar hij kan echt supergoed uitleggen waarom renners bepaalde keuzes maken. En hij geeft, vind ik, goed commentaar op wat hij in de koers ziet gebeuren. Ja. Hij weet natuurlijk gewoon van binnen.
Beetje agressief is hij, hè? Vind je niet?
Ja, dat is hij altijd al geweest in alles natuurlijk.
Hij begint gewoon elke dag begint hij... Hey, Facebook audience!
Ja. Ja, hij zendt het live Facebook uit Facebook listeners. Ook, inderdaad.
Ja. Ja. Maar je ziet dat het heel goed geproduceerd is. Want het is en heel mooi in beeld gebracht op Facebook Live met verschillende camera's.
Daar heb ik nog niet gekeken.
Oh, ik kon gisteren niet wachten wat de Lance ervan te zeggen had.
Heb je hartjes gegeven op Facebook?
Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Sowieso. Ik ben normaal altijd van het gretige uitdelen van hartjes.
Sowieso. Nee, maar ik vind het leuk. Het is een aanrader. Voor de dagen dat de Rode Lantaarn niet is, kan ik de luisteraars zeer wel de stages van Lance Armstrong aanraden.
Een andere die ook leuk is de Rafa Cycling Podcast.
Ja, die luister ik dus tijdens de Giro. Maar dat was echt wel een beetje bij gebrek aan beter, hoor, vond ik. Het was gewoon, ik dacht, ik kon gewoon weer genoeg krijgen van al die laudatio van Tom Dumoulin.
En dan ook nog natuurlijk buitenlanders die zeggen dat Nederlanders goed zijn, is ook nog extra leuk.
Ja, vond ik ook. Maar luister je die nu?
Ik ben eigenlijk een beetje overschakeld sinds het begin naar Lance Armstrong's podcast.
Yeah.
Omdat ze zo'n saaie etappe uit Düsseldorf hadden gemaakt bij de Cycling Podcast.
Okay.
Nee, dat zou ons niet gebeuren, hè Willem?
Nee, het zal ons nu eigenlijk zijn er gewoon niet dan, als het te saai is. Nee, Düsseldorf waren wel. Dat was een superleuke aflevering.
Maar vond je het saai?
Dat we echt schouderklopjes hadden verdiend.
Vond je het daarna saai worden, de Tour?
Nou, het is nooit echt saai, maar dat is natuurlijk wel... Ik moest wel een beetje terugdenken aan vorig jaar toen wij uit armoede maar Wikipedia-pagina's van willekeurige vluchters hebben zijn gaan plunderen om een soort materiaal te krijgen voor de podcast.
Ik vond persoonlijk als hoogtepunt.
Dat is ook wel waar.
De etappe waarin we inderdaad iedereen gingen, elk feitje gingen opzoeken van de vier onbekende renners die voorop reden.
Ja, dan hadden we het niet met Guillaume van Kersbulk moeten doen. Daar had ik wel een hoop feitjes over geweten trouwens, of Guillaume.
Ik ben trouwens, laten we het zo over Guillaume hebben.
Misschien niet al te lang, maar...
heel lang over Guillaume hebben. Maar ik vond het helemaal niet saai. Ik vind de Tour bijna nooit saai. Ja, ik bedoel, je zit altijd bij die vlakke etappes. Denk je, waarom zit ik zo lang te kijken naar dat wijvende gaan en die kasteeltjes?
Terwijl ik toch weet dat het een massasprint gaat worden.
Maar gisteren zeg. Dat maakte, ik bedoel, wat er gisteren in de finale gebeurde, maakte het saaie etappe meer dan goed.
Echt, hè? Ik ben er nog steeds woest over, Tim. Mag je gerust weten.
We moeten het er even, laten we het er even uitgebreid over hebben.
Oké. Okay.
De zaak Sagan.
Goed. Waar beginnen we?
Nou, het was eigenlijk gewoon natuurlijk... Het was Guillaume van Kersbergen de hele dag.
Kersbulk.
Ja, Kersbergen. En die was de laatste... De laatste kilometer gebeurde alles.
Ja. Van Kersbulk werd teruggepakt. Toen was er een klein valpartijtje op kilometer of 3 voor de finish.
Ja, maar eigenlijk...
Maar wel een belangrijke, want Sagan was daarbij betrokken. Ja. En volgens mij...
Hij lag niet op de grond, hè, Sagan, maar hij was er wel bij betrokken.
Ja, ja, en twee knechten van de Mare. En de Mare zelf eigenlijk. Dus daar was een soort van... Daar kwam de onrust volgens mij in de groep.
Maar de Red Wedding kwam daarna pas. Ja. Het was echt... Iedereen, elke sprinter was gewoon een klootzak in die laatste 500 meter. Iedereen deed alles wat niet mocht.
Nou, niet iedereen.
Alleen Dylan Groenewegen niet.
Ja, die lag er al uit.
Die hield zich aan alle regels.
Nee, volgens mij... Zoals ik het zag, waren er 3 mensen die de fout ingingen. En die zeg maar die gedeclasseerd hadden moeten worden. Dus teruggezet naar de laatste plek in van de etappe. Mm-hmm. De eerste was, en de vond ik de grootste overtreding, was van de Mare, de winnaar. Die sneed namelijk Bouhanni af. En die week echt, geloof ik, 5 meter van zijn lijn af.
Dat mag niet, daar... Je mag niet van je lijn af.
Nee, je moet zoveel mogelijk een rechte lijn houden. Tenzij het echt niet anders kan, zeg maar. Dat er aanleiding is om niet... Maar dat is in principe, als iedereen zijn rechte lijn aanhoudt... dan heeft iedereen de ruimte om te sprinten.
Ja.
Maar ja, de praktijk wijst natuurlijk anders uit.
De Maar maakte zich vrij door een enorme sweep naar links te maken.
Ja, precies. Dus de Maar had gewoon gedeclasseerd moeten worden. Maar goed, dat gebeurt dan niet, want hij is Frans. En het was de eerste Franse sprintoverwinning sinds ik weet niet hoe lang. Misschien wel 80 jaar.
Ja, inderdaad. 1832 voor het laatst.
Ja, precies. De tweede die de fout maakte was Mark Cavendish, vond ik. Die koos een gaatje wat er niet was.
Dus hij gooide op klassieke Cavendish-wijze zijn hoofd in de strijd.
Ja, precies. En hij raakte zelf als eerste Sagan.
Ja.
De derde die een fout maakte was Sagan. Want die week vond ik ook iets te veel van zijn lijn af. Gooide het gat te veel dicht. Terwijl hij had moeten voelen, vind ik, dat Cavendish daar aankwam. En hij wist wat er gebeurde als je het gat dichtgooide. Wat niet waar is, vond ik, als je de replay kijkt. Het probleem was niet dat hij zijn elleboog gebruikte om Cavendish in de hekken te gooien. Dat gebeurde daarvoor al. Hij gebruikte zijn elleboog volgens mij om zichzelf breed te maken, een nieuwe balans te vinden of wat dan ook. Dat had er niks mee te maken. Maar wat had er moeten gebeuren volgens mij? Volgens mij was Sagan versus Cavendish zoals dat dan heet, een race incident. Dus dat is gewoon, weet je, ze zijn allebei maken ze een stomme fout en ook wel een kwalijke fout en hadden moeten terug worden gezet geschrapt uit de etappeuitslag. Maar het ergste. De ergste overtreding was echt van de Maar. En daar heeft niemand het over gehad.
Ja, want je zou...
Behalve wij.
Maar wat... Ja.
Daar zou het er meteen over,
wat
Tim.
Om het verhaal nog heel even uit te breiden... was ook interessant om te zien.
En nu ben ik woest.
Ja, ik ben ook woest. Het was gek om te zien hoe direct na de etappe het oordeel werd geveld. Dat iedereen was echt blij dat Sagan uit de race werd gezet.
Ja, hij werd in eerste instantie werd hij toch gewoon werd hij gedeclasseerd.
Ja,
toch?
Iedereen zei... Nee, ja, dus eerst werden punten voor de groene trui afgenomen... en werd hij teruggezet in de etappe.
Ja.
En daar reageerde iedereen verheugd op. Wat echt raar gezicht was. Een heleboel commentatoren, een heleboel renners... reageerden daar verheugd op. Wat... Ze wilden dat er nog meer straf zou komen. Ze vonden de straf niet streng genoeg.
Mm-hmm.
Dus ze zeiden, terecht. Maar hij verdient nog meer.
Wie zijn ze?
Nou ja, een heleboel renners en commentatoren op Twitter zag ik. Maar ook gewoon commentatoren van de NOS. Die zeiden precies hetzelfde.
Ja, maar het leek natuurlijk ook alsof... Als je er gewoon in één keer de beelden zou zien... en met van één camera standpunt... dan leek het wat er gebeurde was... dat Sagan een elleboog, met zijn elleboog Cavendish de hekken induwde.
Ja, en dan komt de jury bij elkaar... Mm-hmm. Wat niet de jury is van de Tour de France... maar van de UCI.
Ja.
En dat die bestaan uit allerlei verschillende nationaliteiten. Dus die zijn, als het goed is...
Met een Belg als voorzitter.
Met een Belg als voorzitter, niet bevooroordeeld.
Mm-hmm.
Maar die kwamen volgens mij te snel met de conclusie. Want iedereen zat nog in de adrenaline... van die keiharde valpartij van Cavendish.
Yeah.
En die gingen vrij snel nadat ze de eerste schorsing hadden gegeven... over naar de tweede schorsing om Sagan de Tour uit te gooien.
Yeah.
En dan eigenlijk... nemen ze dat nooit meer terug. Ook niet bij hoger beroep.
Nee.
En eigenlijk hebben ze in de hysterie... hebben ze eigenlijk die beslissing genomen... om Sagan de Tour uit te gooien.
Ja, waanzin.
Ze hadden gewoon
net als
wij 300 keer naar de herhaling moeten kijken.
Ja, dat kan toch. We hebben nog meer middelen dan... Maar ik bedoel, ik vond echt geen enkele... Toen ik de herhaling had gezien... ik vond echt geen enkele twijfel mogelijk over... Of dat Sagan het met zijn elleboog deed of niet. Weet je kunt het erover hebben hoe groot is de fout die Sagan maakt daar. En is die dat vind ik echt terecht. Maar met zijn elleboog had het echt allemaal heel weinig te maken, vond ik. Ik vond ook Cavendish echt behoorlijk bedenkelijk, hoor. Want die gooide het namelijk wel op die elleboog van Sagan. Ik ben benieuwd hoe hij daar vandaag naar over denkt.
Die gespeelde sympathie van Cavendish is overwinning. Ja, ik ben bevriend met Peter. Maar laat ik aan de jury. Maar die elleboog, die doet me wel wat. Maar ik laat het aan de jury.
Ik kan echt geen...
Maar ik zou het snappen als hem de Tour uitgooien en hem kiel halen. Maar ik laat het aan de jury.
Je moet voor de grap eens googlen op Cavendish Incident Sprint. Ja. En kijken wat je dan allemaal tegenkomt.
Leuk YouTube-filmpje met
Tom Velers. En hij heeft laatst dat hij zo'n... wat was het ook alweer? Bij de WK op de baan had hij toen zo'n gast van echt gewoon eraf geveegd. Het is echt buitengewoon ingewikkeld om enige sympathie voor Cavendish op te brengen, vind ik. Dat is dan ook wel weer waar.
Maar vind jij dat...
Voor Sagan is het echt heel makkelijk om heel veel sympathie op te brengen.
Ja. Maar vind jij ook dat je zo'n wat Sagan heeft gedaan ook moet beoordelen op het resultaat? Want wij bekijken nu van, is de actie die hij gedaan heeft onreglementair?
Mm-hmm.
Maar je kan ook zeggen, die kleine overtreding die hij heeft begaan, heeft desastreus gevolgen in deze etappe.
Ja, ja dat dus is wel waar. Nee, want het is...
Verdient hogere straf.
Wat is het? Swift en Degenkolb zaten er natuurlijk nog achter. Die gingen over...
Swift heeft niemand het over trouwens. Iedereen heeft het heel erg voor Degenkolb.
Het was toch Swift of niet?
Ja, volgens mij wel. Ben.
Maar die gingen dus nog over Cavendish heen. Volgens mij reed Degenkolb ook vol tegen een kop aan. Dat is echt ook nog wel een dingetje. Maar die viel er natuurlijk nog overheen. Maar ja, god, weet je wat als De Mare 1 centimeter eerder naar links was gegaan... en wel vol het wiel van Buhani onderuit had geveegd... dan waren er nog veel meer gevallen. Dus ik vind niet dat je alleen mag kijken naar de gevolgen. Het gaat gewoon dat daar een overtreding werd gemaakt. En dat die, ze hebben gewoon De Mare, die jury heeft gewoon zitten kijken. En gewoon na het incident van Sagan is het dan in één keer heel erg. En wat De Mare is, dus daar hebben ze geen enkele straf voor gegeven.
Ja, ze konden
niet
zich
eens
gewoon...
iets over gezegd, niet eens een waarschuwing voor gegeven.
Nee, dat ze hebben ze gewoon mee laten slepen. Dat is denk ik echt...
Maar goed, what else is nieuw in de Tour?
Ja. Wij zijn woest, maar het was wel mooi, hartverwarmend hoe wij het met elkaar eens waren.
Ja,
zo snel na de etappe.
Echt, ja, zeker. Ja,
we hadden snel de gelederen gesloten. We hadden een persconferentie kunnen geven, eigenlijk.
Precies. En als eerste, een van de eerste waren we in de contramine. Vond ik mooi.
Over de contramine gesproken, hadden we nog rectificaties voor de vorige aflevering.
Schitterend bruggetje. Zeker. We noemden namelijk consequent de openingstijdrit in Düsseldorf proloog.
Ja.
Maar, zo wees Mathieu Jansen, een trouwe luisteraar uit Nijmegen, ons erop. Een proloog kan alleen als hij, dat heet alleen zo, als hij korter is dan 8 kilometer.
Ja, interessant ook als je in een proloog valt, als je korter dan 8 kilometer is en je kapt er gewoon mee, dan mag je de volgende dag wel gewoon starten. Dat is alleen in een proloog is dat zo. Dus dan had het nog gekund dat als Valverde besloten had om met zijn verbrijzelde, gebroken knieschijf in het gips op de fiets te gaan zitten, had dat nog gekund.
Toch maar, weer te starten. Telst dus een openingstijdrit in Düsseldorf waar wij bij waren en geen proloog.
Oké, ik heb een lekker natje bij me.
Hartstikke goed. Wat heb je meegebracht? Ik ben blij dat we weer eens een wijntje hebben.
Ja, het is een heerlijke Nebla Verdejo.
Het bier kwam er mijn neus uit inmiddels.
Ja, dat snap ik wel.
Nebla Verdejo.
Nebla Verdejo. Hetzelfde dat Robert Gezing vandaag in zijn bidon had zitten. Robert Gezing heeft echt een heerlijke Tour de France. Hij is echt gewoon lekker op de wielertoerist.
Hij beschouwt het als een soort spa-zuiver, beschouwt hij het.
Had je gezien dat hij vandaag ook gewoon 2 fietstassen bij zich had met een picknickkleed en een paar kaasjes.
Lekker bergje op fietsen. Lekker okay. In het zonnetje.
Proost Willem. Op La Planche de Bellefille.
Zo. Lekker zeg.
Ga maar door.
Ja, La Planche de Bellefille dus. Weet je waar de naam vandaan komt trouwens?
Nee.
Nu we toch...
mooie meisjes.
Ja, dat is volgens mij betekent...
Het plankje met mooie meisjes.
Het plankje van de mooie meisjes. Volgens mij betekent het in deze een soort van duikplank. Want het is namelijk... De naam stamt af van de legende. Van een legende. Er staat namelijk ook een beeld bovenop La Planche de Bellefille. Van een meisje dat van een plank afspringt. Dat was uit de 30-jarige oorlog, die in de 17e eeuw plaatsvond.
Mm-hmm.
Toen waren er allemaal Zweedse huurlingen in dat... Het was een soort tijd waarin heel Europa helemaal met elkaar overhoop lag. Dat is later nog wel een paar keer gebeurd, maar ook onder andere tijdens de 30-jarige oorlog. Het waren de Zweedse huurlingen in dat gebied. En de mooie meisjes uit het dorp, die waren bang voor wat de Zweedse huurlingen hen aan zouden doen. En verkozen een zelfgekozen dood boven het lot wat hen te wachten stond als ze in handen zouden vallen van de Zweedse huurlingen. Dus die gingen naar La Planche de Bellefille, die waarschijnlijk toen nog niet zo heette, maar daar genoemd is. Die gingen naar die berg en doken dan het meer in. En maakten zo een einde aan hun leven, maar ontsnapten wel aan de Zweedse huurlingen.
Wat een verhaal. Maar hoezo ben je bang?
La Planche de Bellefille.
Wat een onzin om bang te zijn voor allemaal van die Zweden met gefeund haar en skinny jeans.
En was Zlatan Ibrahimovic.
Oh, ik dacht meer aan Stefan Pettersson.
Ja.
Hoe zou zij daar bang voor zijn, dacht ik toen.
Dat is waar. Gek eigenlijk. De Franse meisjes, beginnen niet aan.
Nou, de etappe van vandaag, die was dus vrij kort.
Ja.
Zei Laurens ten Dam, die vond 160 kilometer vrij kort.
Mm-hmm.
En het ging eigenlijk allemaal om die La Planche de Bellefille.
Ja, mega klim, eerste categorie, aan het einde van de rit.
Ja.
Dus de echte serieuze test. Dus iedereen zat te kijken naar de favorieten en de klassementrenners.
Ik had in mijn glazen bolcup gegokt op een treintje van Sky, die als eerste aan zouden komen.
Alle 9?
Gewoon alle 9. 1 tot en met 9.
Nou ja, hij zat er redelijk dichtbij, toch?
Het was echt zo'n etappe waarvan ik dacht, we gaan de hele dag kijken naar Sky die voorop ligt. En dan Froome met de geplaatste demarrage aan het einde. En die rijdt iedereen aan gort en dat was de Tour.
Ja, maar in plaats daarvan zagen we, dat was ook wel een beetje volgens verwachting, toch? Een redelijk goede kopgroep.
Ja.
Of redelijk goede, gewoon echt een hele goede kopgroep.
Ja, met Titi zat erin.
Jan Bakelands.
Gilbert. Dylan van Baarle.
Dylan van Baarle, ja. Ja, super tof. En wie zat er nog meer in? Even denken.
Het was een groepje. Het waren iets met z'n 8 of zo.
Ja.
Had Gilbert al gezegd? Ja.
Gilbert had je al gezegd. Nou,
enfin.
Dit zijn de belangrijkste in ieder geval. Boos van Hagen, die ze daar zocht ik naar, want die won nog de tussensprint.
Maar het was geen rustige kopgroep. Ze bleef heel hard rijden, slaagde de hele tijd een beetje 2 minuten voor, elke keer als ik inschakelde.
Ja, en daarachter reed BMC dus.
Zo, die waren echt
niet
aan
Sky,
racen alsof hun lever vanaf hing.
Ja. Ja, ook een beetje gek, want je zou toch verwachten dat je zo'n... Ze hebben niet de gele trui. Maar kennelijk hadden ze het gevoel dat voelde Poorten zich goed.
Ja, zwaar maken, denk ik. Ook gewoon de koers zwaar maken. En het gat niet te groot laten worden met de kopgroep.
Ja, maar dat is misschien. Maar ik zou toch zeggen, laat dat lekker aan Sky over. Want je zult je treintje nog lang genoeg nodig hebben deze Tour.
Ja. Ik denk ook dat BMC misschien niet super goed treintje de berg op heeft.
Nee, dat zou
dus dan gewoon het treintje op het vlakke gebruiken.
Op het moment dat La Planche de Bellefille begon, waaiden ze er ook allemaal af.
Ja, want dus
behalve Ritchie natuurlijk, die bleef netjes bij.
Wacht even netjes in volgorde.
Ja.
de beklimming begon. Dan krijg je natuurlijk Froome, die geeft het commando Skybot deploy.
Ja, maar we hadden toen nog twee Belgen op kop, hè? Dus Philippe Gilbert en Jan Bakelands. Die zaten samen, die reden samen Le Plage de Belgique. Dat waren de laatste twee overgebleven vluchters.
Ja, zoals je het weet ben ik een liefhebber van het kijken naar Philippe Gilbert. Die rijdt zo mooi. Mm-hmm. Maar die berg, dat is gewoon te veel.
Ja.
Dus dat lag ook wel een beetje voor de hand. En het is dan verbazingwekkend ook hoe snel dat gat dicht, dicht gereden wordt als Sky en mag gaat rijden.
Ja.
Kwiatkowski met die enorme kuiten van hem. Die reed wel hard dicht, zeg.
Ja, ja, is dus goed, hè?
En Niebe.
Niebe. Niebe. Nee, ja, ze hebben natuurlijk weer een schitterende ploeg. En ook eentje op volle sterkte. Wat mij opviel was dat Geraint Thomas zo lang, dat hij gewoon tot het einde meeging.
Ja.
Had ik niet verwacht.
Ja, die is goed, hè, deze Tour.
Ja. Maar goed, we zagen Gilbert en Bakelands op kop. Die werden ingelopen door de Skytrain. En toen dachten we, nu gaat het beginnen.
Nou, de demarrage van Froome was natuurlijk wel interessant.
Mm-hmm.
Die reed op zijn kenmerkende spectaculaire wijze weg. Maar eigenlijk ontstond er gewoon helemaal geen gat.
Nee.
Dus gewoon werd vrij snel weer dichtgereden door iedereen.
Yeah.
Zelfs Contador, die heel erg opzag tegen deze etappe.
Die
kon gewoon mee dichtrijden.
Uh-huh.
Dus dat was wel heugelijk nieuws.
Yeah.
En
toen zagen we Poorten aanvallen.
Poort deed een poging. Ja, het was een beetje een halve poging, hoor. Het was niet echt... Maar wat mij een beetje verbaasde was hoe ongelooflijk makkelijk alle Nederlanders er in deze fase aflopen. Ik dacht, Mollema kan wel lang mee. Maar die vloog er ook, snel af, hoor.
Tot 2,5 kilometer of zo.
Hij moet toch gewoon de eerste categorie moet hij gewoon toch gewoon tot de echte finale moet hij mee kunnen rijden.
Ja. Ja, maar hij zei zelf, na afloop zei hij ook van dat dit eigenlijk wel volgens verwachting was. En dat hij het gevoel had dat hij wel beter ging worden. Nu naarmate meer bergen kwamen.
Ja, god, de Nederlanders na afloop. Dat was ook hilarisch om te zien. Die hadden toch een goede dag allemaal vandaag.
Ja,
ik had
mooi.
Dus net naar de etappe gekeken hoe ze er allemaal in een heel vroeg stadium afvlogen.
Ja.
En achteraf kwam de ene na de andere Nederlander in beeld om te vertellen wat voor fantastische dag ze gehad hadden.
Ja, Laurens ten Dam had hele goede benen, zei hij.
Ja, had hele goede benen, maar vloog ook.
Nooit zo goed gereden op La Planche de Bellevue.
Nou ja, die heeft ook absoluut geen zin volgens mij om voor zijn kop aan te rijden. Dus hij was al lang blij dat Barguil er snel afging.
Ja. Ja, dat was dan denk ik toch wel een beetje een tegenvaller, hoor, voor Sunweb.
Ja. Maar Mollema, die vond het dus inderdaad dat hij super lekker ging. Terwijl ik dacht, hij gaat er veel te vroeg af.
Ja.
Dan moet hij gewoon mee kunnen. Hij zei ook, ik zag voor het eerst weer een berg sinds de Giro. Dacht ik, wat heeft hij in die hele maand sinds de Giro en de Tour... heeft hij dan alleen maar in Nederland op de bank gezeten en Netflix gekeken?
Ja, het nieuwe seizoen van The Americans waarschijnlijk.
En degene die het meest tevreden was natuurlijk weer Robert Gesink. Wiens strategie, tijd verliezen om later te kunnen ontsnappen, super lekker gaat.
Ja, op zijn dode akkertje.
Ja. God, wat was hij tevreden.
Ja, en toch, ja, weet je, eigenlijk kunnen we deze strategie toch pas over 2,5 week beoordelen. Mm. Want hij heeft zelf vanaf het begin af aan heeft hij gezegd, ik ga heel veel tijd verliezen. En daarna ga ik proberen om in een aantal bergritten moet ik meezitten en moet ik erbij zijn.
Ja.
Nou, het eerste deel van de strategie slaagt vooralsnog wonderwel.
Ja, gaat fantastisch.
Ja. Maar ja, het klopt. Ja, het is gewoon een beetje gek. Misschien is dat het wel. Misschien is het wel gek om iemand die het met zoveel klasse als Robert Gesink, tenminste, zo schat ik hem nog steeds in, om hem zo, om met zo'n strategie een Tour te zien rijden.
Ja,
dus het voelt zo gebrek aan ambitie.
Ja.
En dat vind ik wel jammer. Tegelijk, ja, ik snap het ook wel weer, weet je wel. Hij gokt gewoon op een etappe-overwinning en hij probeert nu zijn kansen te maximeren om dat voor elkaar te krijgen.
Maximaliseren, bedoel je dat?
Nee, te maximeren.
Oké, de maximaliseren.
Maar
ja, ik vind gewoon dat je niet zo vocaal moet zijn over zoveel tijdverliezen. Dan moet je gewoon even je snor drukken.
Ja, maar ja, dit zijn toch ook allemaal... Hij krijgt iedere keer een microfoon onder zijn neus.
Hij gaat met zo'n ontzettende grijs op zijn gezicht, laat hij zich eraf waaien.
Ja. Ja.
Het is nog net niet dat hij de camera opzoekt, zoals Titi. En dan zegt, kijk mij eens tijdverliezen.
Ja, oké. Maar we hadden in ieder geval Dylan van Baarle in de kopgroep.
Ja.
Vond ik mooi.
Dylan van Baarle, die was stom verbaasd dat zijn kopman er nog bij zat aan het einde. Het was ook, dacht ik, nou, dan ga je ook... Die praten blijkbaar niet met elkaar in de ploeg.
Oh, ja.
Rigoberto Urán.
Misschien verstaat hij hem gewoon niet. We kennen.
Ja.
Toen lukte echt toch een demarrage. Net toen we dachten van het gaat allemaal niks meer worden. En ze gaan en groep gaan ze de finish over. Toen was daar in één keer de Italiaanse kampioen. Tevens het vlaggenschip van jouw Tour Prono, volgens mij nu. Met het uitvallen van Valverde.
Aru?
Fabio Aru.
Ja.
Ja.
Ik ga voor de tandem Vogelsang en Aru. Maar Vogelsang ging niet zo heel lekker vandaag.
Nee.
Die moest vrij snel lossen. Maar die demarages van Aru... Dat Aru? Zullen we Aru zeggen of Aru?
Aru.
Aru. Mm-hmm. De demarages van Aru zijn wel echt mijn lievelings. Die ja. gaat echt zo... Met zoveel drama demareert hij altijd. Dan gaat hij helemaal naar de andere kant van de weg. En dan gaan zijn schouders enorm schokken. En ja. ik heb het gevoel dat zijn ploegleider... gewoon vlak voordat hij demareert... dat ze dit via de microfoontjes
in zijn,
spelen.
In zijn oortjes afgeven.
En dan meestal gaat hij dan na 30 seconden is de demarage weer afgelopen en moet hij meestal lossen. Zo was het vorig jaar. Maar nu bleek dus achteraf dat hij even hard als Froome de beklimming op was gereden. Behalve dat stukje waarin hij zo spectaculair op dieetteam demareerde. Dus het heeft wel geholpen.
Ja,
het is
ja.
precies die paar seconden.
Ja, ik vond het goed. Verwacht jij nog meer van Aru deze Tour? Meer dan alleen etappe-overwinningen? Denk je dat hij echt mee kan doen voor het klassement?
Het is wel moeilijk in te schatten op deze etappe. Maar hij reed hem sneller op dan Froome in 2012. Die yeah. toen zo totaal oppermachtig was.
Yeah.
Dus dat belooft wel veel goed. Maar ik vind Aru moeilijk in te schatten.
Ja, het is moeilijk te peilen. Hè? Nou ja, ik vond het een goede set van jou om in je tourpool op te nemen. Want het is wel een beetje een dark horse, toch? Hij is gewoon, we weten dat hij supertalent is. En we weten dat hij een grote ronde kan winnen. Want hij heeft de Vuelta gewonnen. Die ene met Dumoulin, die toen zo ver op kop lag. Dus het zou... En hij was hij schijnt in supervorm geweest te zijn voor de Giro. Maar toen kreeg hij knieproblemen. Die knieproblemen lijken me nu voorbij. Dus wie weet wat hij kan in deze Tour. Ik vind het... Ik ben een beetje jaloers op jouw Aru-pick. Misschien dat ik hem toch wel moet nemen.
Hij is generatiegenootje van Tom Dumoulin ja. en Quintana.
Ja, ja dat is wel een beetje het groepje wat het moet gaan uitmaken ja. de komende jaren.
Nee, hij ziet er ook zo vet uit, hè? Zijn Italiaanse tenue.
Ja, dat staat hem mooi.
Dat
ja.
staat hem echt goed.
Ja.
Dus hij staat nu op zo'n 14 kop. Seconden of zo hè? Van Froome. En dat hadden we toch ja. vanochtend niet verwacht.
Nee, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het echt het is natuurlijk niet een echte uitdager van Froome, denk ik niet. Maar top 5 zou moeten kunnen hè, voor Aru, denk ik.
Want als je naar de andere favorieten kijkt vandaag, hoe hebben ze het gedaan?
Nou ja, Froome natuurlijk fantastisch.
Ja.
Ik bedoel, ik zag hem wel een paar keer dat ik dacht, de echte tempoversnellingen die zitten er nog niet in. Maar het is wel weer gewoon oerdegelijk.
Hij wilde wegrijden hè, vandaag, het lukt hem niet.
Nee.
Dat is snel een opsteken.
Ja, en op een gegeven moment ging Martin nog aan in de laatste kilometers. Die kon hij ook niet echt volgen. Dan wilde hij ook wel.
Goh, Martin, goed hè?
Ja, verrassend ook wel. Ja, ja. Dat zou gewoon die sneaky bastard wordt gewoon langzaam zeker een klassementrenner. Zonder dat iedereen iemand er rekening mee houdt.
Dat is een ontzettend sympathieke renner, Martin. Maar ja. ik vergeet hem altijd. Dan zie ik dus die quicksteps ineens op de berg. Zie ik quicksteps vooraan rijden. En dan denk ja. ik, wat gaan jullie doen? Heeft Kittel er zin in vandaag?
Ja.
Maar
ja.
dan gaat het natuurlijk om Dan Martin.
Ja, precies. Nou ja, maar dus Froome, dus gewoon een vertrouwd beeld ook, hè? Dus aan de afloop gewoon in het geel. Dus een beetje saai. Nou ja, Quintana, mag ik jou even herinneren aan de poeptheorie? Ja, die houdt vooralsnog stand.
Kan je hem even herhalen voor de mensen die nu inschakelen?
Voor die nu inschakelen. De poeptheorie is dat Quintana het grootste slachtoffer is geworden van het poepincident van Tom Dumoulin tijdens de Giro. Omdat hij daardoor in de laatste week voluit moest, Quintana. En dat hij dacht dat hij daarmee de Giro zou kunnen winnen. Maar hij verloor de Giro. En omdat hij zoveel inspanning heeft moeten leveren tijdens de Giro, is hij nu slechter tijdens de Tour.
Ja.
En dus heeft hij feitelijk, waar hij dacht, ik heb de Giro gewonnen, heeft hij de Tour verloren op dat moment.
Hij was wel slecht, inderdaad, Quintana.
Nou, ja, als hij dit soort klimmetjes al niet aan kan, dan ja. Wat doe je hier dan nog?
Ja, maar het is een heel venijnig klimmetje, omdat je dus één zo'n berg hebt. En dus heel hard één berg op moet kunnen rijden. Ja. En voor sommige renners, zoals Contador bijvoorbeeld, die vond dit ook heel vervelend. Die zei ook van, ja, ik kan dit niet.
Daar heb je gelijk in, maar Quintana zou dit wel moeten kunnen. Kijk, het enige excuus wat je zou kunnen geven is dat de eerste klim is altijd lastig. Dan heb je namelijk, je hebt volgens mij 3 etappes achter elkaar soort van op het vlakke keihard gereden. En dan in één keer moet je de berg in. En dan moet je lichaam moet gewoon even schakelen, volgens mij.
Ja.
Nou zou ik zeggen dat Quintana dat makkelijk zou moeten kunnen verteren. Maar goed, laten we hem vooralsnog het voordeel van de twijfel geven. Maar ja, het was gewoon na de proloog, het is eigenlijk wel weer een klap. Dus zeg maar, in de strijd Froome-Quintana staat het echt al wel 2-0.
Het is een beetje wie er afvalt, hè? Ja. Kikkertjes in de kruiwagen. Nee, dat is niet een goede spreekwoord. Maar het is, ze vallen één voor één af, in ieder geval. De concurrenten.
10 kleine negentjes.
Dus ik denk dat degene die... ja, precies. Degene
dan die... dat je dat natuurlijk niet meer mag zeggen.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Sorry. Maar de concurrenten volgens mij die overblijven nu... die de pole position zitten om Froome aan te vallen... Mm-hmm. zijn denk ik Poort en Bardet.
Ja.
Die zijn... Bardet reed ook... die reed voorzichtig mee. Die zag je niet echt.
Nee. Ik twijfel een beetje. Omdat ik Poort toch wel echt nog van een andere categorie vind dan Bardet.
Ja.
Ik zou zeggen, Bardet is podiumkandidaat... en Poort zou nog steeds, vind ik, de voornaamste uitdager van Froome kunnen zijn.
Moeten we niet Bardet zeggen? Want ze kregen commentaar Bardet. Op de manier waarop het Tour de France uitspraken... vandaag in een recensie in de morgen.
Ja, Bardet.
Bardet.
Bardet. Romain Bardet.
Romain Bardet en de Tour de France.
Laten we het voortaan zo uitspreken. Nee, maar je hebt gelijk. Bardet is gewoon heel goed. Maar dat heeft hij natuurlijk vorig jaar ook al bewezen. Dus hij kan... Hij is podiumkandidaat. Niet als Quintana is ook nog steeds podiumkandidaat. En Contador is ook podiumkandidaat. Maar voor mij, als ik nu zou moeten uittekenen... dan zou ik zeggen, Froome is huishoog favoriet. Maar kan nog natuurlijk van alles gebeuren. Parijs, hè? Nog een eentje. Hoe was het spreekwoord ook alweer?
Ja, klopt, ja.
En Poort is zijn voornaamste, zou ik zeggen, is nu zijn voornaamste uitdager.
Ja. Ja. Poort en dan een categorie van Bardet.
Ja.
Daniel Martin, misschien wel.
Ja, Aru. Precies. Maar het gaat nu weer even duren voordat we weer een nieuwe serieuze test zien. Ja. Het weekend weer, hè?
Even kijken. We moeten even wat administratie doen, Willem. Wie had jij vandaag voor de glazen bolkop? Cup. Glazen bolkop.
Ik had Sergio Henao, had ik. Oh. En dat was een beetje... een beetje een exotisch gokje.
Ja.
En ik dacht, een beetje jouw theorie... de Sky Train gaat hier alles domineren en platrijden. Ik had gedacht dat Sergio Henao nog misschien wel zijn laatste man zou zijn. Dat was hij niet.
Dat dacht hij denk ik zelf ook. Maar dat ging niet helemaal goed door die demarrage van Aru.
Ja, dus ik dacht, hij gaat de laatste man van Froome zijn. En Froome ik dacht, we eindigen met Sergio Henao, Froome, Pochten. En dan wint mag Sergio Henao winnen van Froome. Maar ja, zo ging het niet.
Nee.
Dus ja, ik had geen glazen bolken.
Interessant. Ik had Froome, maar dat was meer als hommage aan Sagan, die Froome altijd Froome noemt.
Nou, Froome werd derde, dus je zat er dichtbij. Maar, we hadden wel een winnaar van de glazen bolcup. Hashtag Rode Lantaarn voorspelwedstrijd. Namelijk Joey van Aken. Want die voorspelde vanochtend Fabio Aru. En Joey wint dus de Lucien. Het boek over Lucien van Impe. De Vlaamse klimgeid. Beschikbaar gesteld door uitgeverij Lano. En Joey is natuurlijk sowieso een winnaar. Want die had ook al de trip naar Düsseldorf gewonnen.
Ja, dat was met ons mee.
Leuk, hè?
Ja, dat was heel leuk.
Echt goed van Joey.
Goed, straks gaan we naar de Jura.
Ja.
In het weekend, twee bergetappes. Mm-hmm. Eerst nog twee keer vlak, morgen en overmorgen.
Twee kansen voor de sprinters. Ik zag dat de Groenewegen zich er erg op verheugden.
Ja.
Zijn kansen groeien natuurlijk wel, nu zowel Cavendish als Sagan eruit is.
Ja, we gaan het zien.
Kan die twee plekken opschuiven.
We hebben morgen de etappe naar Troyes.
Ja.
En het is een hele lange etappe, 216 kilometer. Een beetje glooien en dan een sprint, ongetwijfeld. Ja. Waarschijnlijk een kopgroepje met een paar... Een paar redders die voor de groene trui gaan misschien.
Het is wel ook toch altijd toch, zeg maar, zo'n eerste rit na een bergetappe... is toch ook altijd wel zo'n klassiek moment dat een vlucht wel zou kunnen slagen. Omdat volgens mij iedereen toch wel... vond het toch wel pittig. Nou, misschien was hij niet zwaar genoeg nu, omdat het maar één klim was. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen dat je morgen een goede vlucht hebt.
Als met veel mensen zijn.
Ja.
Dat is wel belangrijk, denk ik dan.
Ja, maar toch ga ik voor de massasprint.
En wie heb jij?
Arnoud de Mare, zou ik weer opschrijven.
Een beetje je favoriet, hè, dit jaar?
Nou, ja, hij kan doen wat hij wil. Ze disqualificeren hem toch niet.
Ja, precies. Arnoud de Mare, nadat hij met een vuistslag Kittel heeft gevloerd. Ja,
waarschijnlijk, zo zal het gaan. Maar en jij?
Je hebt in mijn aantekening mijn voorspelling veranderd. Wat is dit? Het is sabotage. Jij moet gedisqualificeerd worden.
Ik zie dat je
worden,
Robert Geesink hebt opgeschreven, Tim.
Nou, daar blijf ik erbij. Robert Geesink morgen. Maar Geesink, die gaat morgen iets heel anders doen. Ik hoor dat Geesink gaat zwemmen morgen.
dat je dan na 100 kilometer een picknick heeft gepland.
Oké, dit was voor vandaag.
Ja, je had de Groenewegen.
Ja, Groenewegen. Ik ben voor Groen. Nee, ik hou het bij Gezink. Het staat in mijn aantekeningen, dus ik ben voor Gezink. Dit was weer voor vandaag. We zijn er zondag weer in de Jura met de Grand Colombier. Dat is die berg die je van een heleboel kanten op kan rijden. En ze gaan hem nu van de zwaarste kant gaan ze hem op. Leuk. We moesten kiezen of we zaterdag of zondag gingen doen. Mm-hmm. En we hebben we wilden een van de twee bergetappes doen.
Yeah.
En we hebben gekozen voor de finish bergaf. Maar wel met de Grand Colombier erin.
Leuk.
Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat opleveren.
Oké. Okay.
En,
tenzij er zaterdag natuurlijk iets echt geweldig spectaculairs gebeurt.
Ja,
dan zouden we zomaar een emergency podcast kunnen maken.
Emergency podcast. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met dank aan hetdiscours.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter. Dat vinden wij heel erg leuk. En dat helpt ons ook weer in de ranking om helemaal bovenaan te komen.
Boven Lance.
Boven Lance, dat willen we eigenlijk, hè, vooral.
Zeker.
Hadden we nog een recensie?
Zeker. Nou, hadden we een recensie. We stonden vanochtend in De Morgen.
Oh ja, ik noemde het al even.
Wat een Vlaamse krant is.
In het begin, ja.
En dat was een recensie van onze podcast en de podcast van Lance. Ja. Wat ik sowieso tof vond dat we in één recensie met Lance werden. En ik zal een klein stukje voorlezen. Tim en Willem vertellen 100 uit over hun favoriete renners en verzinnen zoals het ware wielerfans betaamt bizarre theorieën over het verdere verloop van de Tour. Het duo komt bij momenten over als kinderen in een snoepwinkel. En zijn in de eerste aflevering van dit seizoen bijvoorbeeld oprecht blij omdat Valverde even naar hen gezwaaid heeft.
Ja, wacht even. Hij beschreef ons ook als witte mannen van middelbare leeftijd.
Dat stukje heb ik bewust overgeslagen.
Oké, okay, nou.
Maar toch leuker is. En 4 sterren ook. En hij schreef erbij dat de Rode Lantaarn en de stages van Lance Armstrong bij elkaar alles is wat je nodig hebt om de komende 3 weken goed door te komen.
Oh,
dat is leuk toch?
Echt, wat een prachtig einde van deze podcast vandaag.
Shout-out naar Thomas Smulders.
Zien we elkaar zondag weer.
We zien elkaar zondag weer.
Tot zondag.
A biento.
A biento. Just being here without you. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.